Beste luisteraars van Radio Maria, welkom in dit programma Heilige Getuigen, waar we verder gaan met de lezing uit het boek getekend Moeder Martha van de Putten door Hilde Rummens en uitgegeven bij Halewijn. We zijn ondertussen gekomen bij het hoofdstuk 1932 Passioniste in Tienen. We wensen u veel luisterplezier. Een versje van zuster Aline. Wij kwamen toe zonder gedruis, eerwaarde moeder was niet thuis. Zuster Regina bracht ons wel en met veel liefde naar onze cel. De werken gingen snel vooruit en het was opmerkelijk dat het weer geen stokken in de wielen stak. Zelfs in de maand december kon het werk doorgaan. Elke dag zwoegden er vele arbeiders aan het grote, voor die tijd moderne kloostergebouw. Cementmolens draaiden, de ruwbouw raakte klaar. Eindelijk kon het werkvolk aan de afwerking beginnen. Eerwaarde heer Van Leeuw bekostigde de ramen, een enorme besparing voor de zusters. Maar wanneer de ruiten toekwamen, bleek de helft aan scherven te liggen door het hobbelige parcours dat de camion had afgelegd. Ach, scherven brengen geluk. In Weert wachten enkele postulanten met ongeduld op hun nieuwe comfortabele onderkomen. Een van de redenen waarom moeder Martha snel wou starten met de verhuis naar Tienen. En die verhuis moest met zo weinig mogelijk middelen gebeuren. Het geld was immers nodig voor de afbetaling van het gebouw. De zusters hadden al een verhuizing meegemaakt en beschikten dus al over enige ervaring. Half mei 1932 vertrokken de eerste, gepakt en gezakt, naar hun nieuwe klooster, waar ze zich, net zoals bij het vorige verhuizen, zo goed mogelijk installeerden. In heel het gebouw stond geen enkele deur. Schrijnwerkers hamerden en klopten erop los de godganse dag. Anderen kapten nieuwe gaten in de muur om de elektriciteit en de waterleiding aan te leggen. Van stilte tussen de kloostermuren was geen sprake. Privacy hadden de zusters niet, en om van de ene plaats naar de andere te geraken, moesten ze klimmen en klauteren over het materiaal. Geen sinecure met al die lange kleren aan en een grote paternoster, waarvan de bolletjes meermaals ergens bleven achterhaken. Stofvrij was het allerminst en de kleding van vele zusters zag op het eind van de dag asgrijs. Men ademde en proefde het stof overal. De eerste dagen deed de recreatiezaal eveneens dienst als keuken en refter. Daarna moest de keuken naar de kolenkelder verhuizen, omdat er opnieuw gewerkt werd in de recreatiezaal. Maar de bouwvakkers deden hun best. Beetje bij beetje verminderden ze in aantal. Beetje bij beetje raakte het werk voltooid en keerde er een welgekomen rust en stilte in de congregatie. Moeder Alberta was te ziek om met de eerste zusters mee te verhuizen. Men vroeg zich zelfs af of het nog wel mogelijk zou zijn om haar te transporteren. Maar het was haar grote wens om in het nieuwe huis van de congregatie te mogen sterven. Op 31 mei bleek haar toestand verbeterd en meneer Gelpkens, die samenwerkte met zijn schoonbroer meneer Van Onkelen, vertrok met zijn auto om moeder Alberta over te brengen naar Tienen. Zuster Gemma en zuster Suzanne hielden hun zieke medezuster gezelschap. Gelukkig verbeterde de toestand van moeder Alberta zodra ze te Tienen aankwam. Hier kon ze tenminste ondergebracht worden in een kamer zonder vochtige muren. Maar na een paar dagen kreeg de novicemeesteres opnieuw koortsaanvallen en moest er een dokter worden bijgeroepen. Vermits moeder Martha in deze stad geen dokter kende, verwittigde ze eerwaarde heer Deken. Hij gaf haar de naam van een goede dokter die onmiddellijk werd gecontacteerd. In de correspondentie van moeder Martha aan pater Sebastiaan vonden we het volgende hierover terug. Ik kan u zeggen dat onze zieke moeder Alberta zich beter voelt sinds ze in Tiene is. De dokter in Tiene heeft inspuitingen gegeven, zodat de koorts zou dalen. Ik ga u doen lachen, vader. De dokter, aanbevolen door meneer de deken, is een rooie, een socialist. Ach, wat deed het ertoe, als moeder Alberta maar zou genezen, want samen met moeder Martha had ze mee ingestaan voor het welslagen van de huisvesting in Tiene. De kippen van de zusters. Zuster Gemma deed haar relaas. In onze tuin te Tiene was er nog een hoop werk te verrichten. Dagelijks voerden twee mannen aarde aan om de grond gelijk te maken. In een hoekje van de hof stond het kippenhok te wachten op de nieuwe hoenders die in Weert waren achtergebleven, omdat er in Tiene nog geen omheining was aangebracht. Op een snikhete zomerdag arriveerde Frans met zijn automobiel en hij had alle kippen die in Weert waren achtergebleven meegebracht. Daar er aan het kippenhok en aan de afsluiting nog geen deuren stonden, bleven de hoenders op de auto zitten. Omdat het juist die dagen snikheet was, had Frans iets over de auto gehangen om het gevogelte van de zon te bevrijden. Maar daardoor hadden de beesten geen lucht genoeg en op enkele minuten tijd waren er 38 kippen dood. Het wilde lukken dat het Sanderendaags juist vastendag was. Met zo'n heet weer konden we die kippen niet lang bewaren. Er werden er dan uitgedeeld aan de arme mensen van Tiene. Nog 6 à 7 kippen waren er blijven leven. Weldoeners op bezoek. Onze zeer eerwaarde moeder kreeg de eerste dagen veel volk over de vloer. Het waren de weldoeners die al lang aandrongen op een bezoek om te kunnen gadeslaan waarvoor hun geld had gediend. De welgestelde dames en heren stonden even verbaasd te kijken toen ze moesten klauteren over planken om de grote ijzeren voordeur te bereiken. Waren hier dan nog geen trappen aangelegd? Eenmaal de bovenste plank bereikt, stond moeder Martha klaar om het bezoek van harte welkom te heten. Na een kleine rondleiding, waarbij zeer eerwaarde moeder overal toonde dat er nog veel werk diende te gebeuren, werd hun een sobere maaltijd aangeboden. Die gebruikten ze wel in het bureau, de enige plaats die vrij van stof was. Het chique volk keek maar raar op. Dineren in een klein bureauke. De zusters vonden dat niet zo erg. Integendeel. Tja, bouwen kost geld en er moest nog zoveel afgewerkt worden. Zelfs de mis celebreerde men in een zaal die dienst deed als kapel, omdat de nodige financiën ontbraken. Misschien konden de weldoeners nog eens in hun beurs tasten. de eerste dagen in het Heilig Kruis te tienen. De ingang van de kelder diende als algemene entree, zo schreef zuster Alin in mei 1932. Overal lag het vol kalk en stenen, terwijl de werklieden al zingend en fluitend hun arbeid verder zetten. De zusters werden aan het werk gezet door zuster Regina, en dat hield in dat de meeste schuurden, ramen zeemden en olieden tot de middaguren. Na de boterhammen met eieren of soms al eens een warme maaltijd, hervatten de zusters hun taken tot 's avonds laat. Ondertussen was er volk bezig met een mooie moestuin aan te leggen achter het kloostergebouw. Zo konden de zusters binnenkort genieten van de eerste aardappelen, boontjes en erwten. Zusters, moeder Martha riep iedereen plots tot de orde. Let toch alstublieft op dat u de stoelen niet te dicht bij de muur zet. U veroorzaakt zo beschadigingen. Overigens, er is plaats genoeg en het ware beter een halve meter van de muur af te blijven dan schade toe te brengen. Wanneer iedereen terug naar zijn cel keerde, kon zuster Clementine haar gemoed niet meer bedwingen en begon luidkeels het Te Deum te zingen. Als ze dan nog eens juist zong, dan zou het tenminste nog aanhoorbaar zijn. Gelukkig was het zuster Agnes die tijdens het lof zachtjes mocht zingen. Wanneer zuster Clementine de eerste noot wou aanzetten, kreeg ze meteen kwade blikken toegesmeten, waardoor de arme zuster onmiddellijk begreep dat het verstandiger was om te zwijgen. Een paar dagen later kwam pater Basile langs, terwijl de zusters net recreatie hielden. Hoe gaat het met uw Frans, zuster? Spreekt gij het al? Nog niet genoeg, eerwaarde pater overste, antwoordde zuster Aline. Spreek het, kind, spreek het altijd. Gij zijt missionaris. De zielen staan op het spel. Denk niet, ik spreek liever Vlaams. Denk alleen, het is voor de zielen. Zegt ge 100 fouten daags, als ge maar één woord bijleert, is het reeds goed. Pater Basile had het geluk dat er toen geen taalstrijd woedde in ons kleine landje en dat Tine vlak bij de taalgrens gelegen was. En gij, zuster Paula, hoe gaat het met uw kennis van het Frans? Tja, eerwaarde, kon ik maar iets verstaan en iets zeggen, ik zou het de hele dag spreken. Maar gij maakt toch vorderingen? Vroeger mocht ik voorbieden in het Frans, maar ziet u, ik heb gevloekt. Kom, kom, onze lieve Heer zal dat niet kwalijk genomen hebben. Het schijnt van wel, want sindsdien maak ik geen enkele vordering meer. Moeder Martha, die van op afstand het gesprek aanhoorde, gniffelde tevreden. Een maand later werden er eindelijk overal deuren geplaatst. Jammer dat de zusters de kruisweg nog niet konden doen, want de verschillende staties hingen nog niet aan de muur. Het was dikwijls moeilijk om de heilige regel toe te passen, terwijl men overal het knarsen van de een of andere zaag kon horen. Maar het belette zeer eerwaarde moeder niet om haar kinderen aan te leren hoe ze vanaf nu de kniebuiging in de kapel recht moesten doen in plaats van schuin naar het tabernakel gericht. Hoe de handen moesten samengevoegd worden zonder de vingers te krommen. Het verwonderde iedereen dat zij, als vrouw, dit allemaal kon volhouden. Zuster Aline schrikte op van een knal. Het was midden in de nacht toen zuster Josepha haar bed plotseling instortte. Tot ver in het klooster was de knal hoorbaar. Dat was niet het enige dat neerplofte. In de kamer van zuster Agnes viel de dag nadien een stuk van het plafond naar beneden en beschadigde het kruisbeeld dat te midden van elk opgemaakt bed lag. En zo bleven de kosten zich maar opstapelen, bleven de werken binnen de kloostermuren voortduren. De eeuwige gelofte van de eerste zusters. De zusters passionisten hadden hun zaad gestrooid te Wezenbeek en daar had het gekiemd. Te Weert had het geworteld om in Tiene te kunnen herplanten. Nu kon het gaan groeien en in kracht toenemen. Op 15 juli 1932 deden de eerste zusters hun eeuwige gelofte. Zeer eerwaarde heer Kleermans, deken van Tiene, ging de heilige mis voor. De ganse ceremonie was eenvoudig en buiten twee juffrouwen die het harmonium bespeelden, was er geen vreemd volk aanwezig. Pater Basiel, die inmiddels was aangesteld tot overste in het klooster te Diepenbeek, had de opdracht gekregen van zijn provinciaal om de ceremonie bij te wonen. Het gaf hem een grote voldoening om de professie van de eerste zusters passionisten te mogen bijwonen. Maar ook voor de zusters was het een onvergetelijke dag. Iedereen keek vertederend toe hoe moeder Martha haar eeuwige gelofte uitsprak. Ze was zelf een beetje ontroerd geraakt, want voor haar had deze dag een grote betekenis. Mocht pater Valentinus dit hebben kunnen meemaken, hij zou overgelukkig geweest zijn. Voor moeder Alberta was het wel een bijzonder heugelijke dag. Totaal verzwakt, ondersteund door twee medezusters, werd ze de kapel binnengedragen. Er stond speciaal voor haar een grote zetel klaar waar ze kon liggen. Moeder Alberta had wel een ziek lichaam, maar haar ziel was levend en vol blijdschap. Met trillende stem en veel pijn verklaarde ze aan deken Kleermans dat ze zich helemaal wou wijden aan God. Het was voor iedereen een emotioneel moment. Diezelfde avond ontving moeder Alberta de laatste sacramenten. Op 4 augustus 1932 stierf ze aan de gevolgen van tuberculose. De inzegening van het Heilig Kruis. Pater Eusebius, passionist, zat op de trein die in snelle vaart door de dicht aaneengeregen Brabantse dorpen met zijn vette velden reed. Nog 20 minuten en dan zou hij van Leuven aankomen in het station van Tiene. Bij het verlaten van het reizigersgebouw keek hij nog even op de klok die boven op het torentje prijkte. Het was nu nog een 10 minuten stappen naar de Aarschotse Steenweg. Een brede baan was het eigenlijk die leidde naar de volgende stad Aarschot. Langs deze baan dook een zwaar en ernstig gebouw op, opgetrokken uit Tiense baksteen. De voorgevel toonde veel vensters, maar het geheel kwam sober over. Weinig versiering, het lijkt eerder een kostschool dan een klooster, dacht pater Eusebius toen hij pal voor het gebouw stond. Zijn blik werd getroffen door een groot massief Arduinen kruis dat boven de voorgevel uitstak. Er waren 3 letters ingebeiteld, voor iedereen goed zichtbaar. J.X.P. Het toonde een passieschild. Een grote, zware deur ging open. Daar stond een jonge passioniste. Pater Eusebius' gedachten dwaalden af. Alles is hier nog schoon en jong. De zusterkes, de congregatie en het klooster en al wat erin zit. Hun kleding is ook niet mis. Een lang zwart kleed met op de borst het grote passieteken. Het hoofd gans bedekt met een zwarte sluier. Precies zoals het moet. Dag vader, zei plots het zusterke, zodat de pater met zijn gedachten weer op aarde terugkeerde. Gelukkig maar, want al gauw verscheen moeder Martha, stichteres en algemeen overste, in de deuropening. Met een rustige glimlach verwelkomde ze de eerwaarde vader. Of hij iets wou gebruiken na zo'n lange reis? Ja, hij moest toch maar iets nemen. Pater Eusebius had weinig ervaring met het vrouwvolk, maar hij wist wel dat ze bleven aandringen tot een man uiteindelijk ja zei. Moeder Martha leidde de pater door de lange gangen, de trap naar beneden om de kelders te bezichtigen. Weer de trap op naar het eerste verdiep om naar de kapel te gaan. Zo'n groot gebouw met zo'n klein armzalig altaar en enige stoelen. Stelt dat de kapel voor? Moeder, gaat dit de kapel blijven? Vroeg pater Eusebius voorzichtig. Zeer eerwaarde moeder kuchte even. Laten we eerst wat adem scheppen, zei ze. Adem scheppen, dat zal deze vrouw wel meer dan eens nodig hebben. Ze staat immers voor de stichting van een congregatie, de opleiding van haar zusters, die klaargestoomd moeten worden voor het missiewerk. Adem scheppen, als ze in een afgrond staart waarvan de bodem een lege put is, omdat de geldbeugel leeg is. De pater wist dat vele mensen een vierkante meter van de bouwgrond betaalden om de aankoop van het ganse terrein mogelijk te maken. Maar het gebouw telde ook zoveel vierkante meters en zoveel vensters en deuren. En als die dan nog eens bleven openstaan, vloog het geld naar buiten. Mens toch! Pater Eusebius had even medelijden met de algemene overste. Toch straalde moeder Martha alleen maar rust en kalmte uit. Haar ogen waren bijzonder en het leek net of ze gedachten kon lezen. Daarom begon ze over Jezus. Over dit onderwerp geraakte Martha niet uitgepraat en haar congregatie was haar eveneens zeer dierbaar. Wanneer ze over haar kinderen sprak, bedoelde ze haar medezusters. Zij vormden de pilaren van de congregatie. Van pilaren gesproken, hoe zat het met de verhuis naar dit geweldige gebouw? Het is als het verhuizen geweest van het kindeke Jezus. Hij ging ook van Bethlehem naar Nazareth en van Nazareth naar Jeruzalem, antwoordde ze vrolijk. Een beetje humor kon geen kwaad. De dag van de inzegening van het Heilig Kruis kwam. Zo heette voortaan het nieuwe kloostergebouw. Kardinaal Van Rooij kwam hiervoor naar Tienen. Hij werd opgewacht in de voorzaal waar een groot aantal priesters, leken en de ganse kloostergemeenschap samenzaten. Onmiddellijk sprong iedereen recht toen zijn eminentie de kamer binnentrad en zijn ring minzaam liet kussen. Hij gaf vervolgens aan ieder zijn bisschoppelijke zegen. Of zijn eminentie wou volgen naar de kapel? De kapel betekende nog altijd de voormalige kapel waar kardinaal Van Rooij zich kon begeven om zijn liturgisch gewaad met mijter en staf kon aantrekken. Plechtig trok de ganse stoet door de gangen van het klooster. Het was een lange rij waarbij de priesters voorop gingen, gevolgd door de kardinaal, bijgestaan door eerwaarde heer Kleremans. Pas daarna kwamen alle 30 zusters passionisten. Krachtig klonk het Benedictus en het Magnificat, terwijl alle cellen werden gezegend. Meneer de kardinaal kon zijn bewondering niet onderdrukken. Dit klooster vertoonde geen pracht en praal, bezat geen rijkdom aan marmer en grote schilderijen. Nee, dit klooster had zijn schoonheid te danken aan de eenvoud die het uitstraalde, de vreugde die alle zusters uitstraalden. De inzegening van het klooster, de komst van zoveel prominenten, daar volgde een feestelijke maaltijd op. Zeer eerwaarde heer Kleremans sprak een woordje aan tafel. Hij bedankte zijn eminentie voor zijn komst naar Tienen en om de genegenheid die hij toonde voor deze zusters. De komst van de zusters passionisten betekende een bron van zegen voor de stad. Een klein applaus volgde van alle weldoeners en andere genodigden die aan de dis waren aangeschoven. Het Heilig Kruis was vanaf nu de vaste verblijfplaats van de zusters passionisten. Het noviciaat floreerde en in 1934 vertrokken de eerste 5 zusters naar Lumbi in Congo, waar ze verbleven op de missiepost van de Jezuïeten. De missies waren het voornaamste doel van de congregatie. Lumbi was een bloeiende missiepost met een school, een hospitaal, dispensarium en wezenhuis. Na de oorlog in 1946 hadden de zusters een tweede missiepost opgericht in Okolo bij de Paters-Passionisten. Door de onafhankelijkheidsperikelen moesten de zusters deze post in 1961 verlaten. Het gebied behoorde tot de vermoorde Lumumba en was te gevaarlijk geworden voor de vrouwelijke religieuzen. Dankzij de interventie van de blauwhelmen konden de zusters Congo veilig verlaten. Okolo werd overgelaten aan inlandse zusters. In 1947 vestigden ze zich in Lubefu. Deze missiepost werd eveneens ontruimd in 1964. Toch keerden de zusters hier een jaar later terug. Pas in 1977 lieten ze hun post over aan inlandse zusters wegens gebrek aan personeel. Een laatste missiepost kwam er te Fumoputu in 1951. Tegelijkertijd waren er onderhandelingen om zusters naar Willebroek te sturen, waar ze konden meehelpen met de vorming van een nieuwe parochie. Willebroek. Binnen de provincie Antwerpen, grenzend aan Vlaams-Brabant, ligt de gemeente Willebroek. Oorspronkelijk was het een landbouwdorp, maar door de komst van de vaart, het kanaal dat de Schelde met Brussel verbindt, kwam de industriële ontwikkeling op gang. Zo had Louis de Naaier er zijn papierfabriek en later volgden er meerdere metaalconstructiebedrijven. Op die manier ontwikkelde de kleine gemeente zich tot een welvarend industrieel gebied met meubelmakerijen, brouwerijen, een kooksfabriek en de gekende ammoniakfabriek. Vele werklieden verdienden er hun brood en kwamen zich bij gevolg vestigen te Willebroek. Ze vonden onderdak in de eenvoudige werkmanswoningen die omstreeks 1925 als paddenstoelen uit de grond rezen. In 1932 bracht monseigneur van Kouwenbergen, hulpbisschop van Mechelen, een bezoek aan de steeds groeiende arbeiderswijk. Hij stelde vast dat het volk meer dan een uur moest stappen om de dichtstbijzijnde kerk te bereiken, zodat het hoog tijd werd om hier een nieuwe parochie uit de grond te stampen. En zo werd Willebroek op 25 juli 1932 een parochie rijker, de parochie van de Heilige Familie. Toch stond er dan nog geen kerk en geen pastorie. Pas een jaar later werd een voorlopig kerkje ingezegend. Ondertussen maakte het socialisme zijn opgang. De bevolking was ruig en zonder educatie en vormde op die manier een gezonde voedingsbodem voor het tot stand brengen van een arbeidersbeweging. Dat ondervond ook pater Basile, die er eind 1933 een missie ging preken in de kersverse parochie van de Heilige Familie. De pastoor, eerwaarde heer Hendricks, maakte aan pater Basile zijn toekomstplannen bekend over de uitbouw van de parochie. Er moesten scholen gebouwd worden en het oprichten van ziekenbezoek zou betekenen dat er toegang kwam binnen de socialistische huisgezinnen. Hiervoor zocht pastoor Hendricks zusters. Waren de zusters passionisten in Tiene misschien geïnteresseerd om zich in het Antwerpse te vestigen? Pastoor Hendricks kreeg de goede raad om moeder Martha op te zoeken en met haar te praten over het voorstel. Willebroek zou voor de zusters een echt missiewerk in eigen land betekenen. Ook kardinaal Van Rooy was dezelfde mening toegedaan. Moeder Martha was enigszins aangeslagen door dit aanbod, daar pater Valentinus Zaliger, haar voormalig biechtvader en medestichter van de congregatie, ooit voorstelde om een klooster in Willebroek te bouwen. Nu plots, na zijn dood, komt de kardinaal met precies hetzelfde aanbod bij haar aankloppen. Het enige verschil was dat ze er nu gans alleen voor stond. Daarom vroeg ze wat bedenktijd en beraadslaagde zich met pater Sebastiaan, haar nieuwe biechtvader. Hij was eerder tegen het voorstel. Zij schreef een brief aan pater Eusebius, die haar eveneens afraadde om naar Willebroek te gaan. Doch kardinaal Van Rooy stond erop. Als men wil dat de kleine dienaressen van de passie een stichting beginnen in Willebroek, dan zal die wil geschieden. Ik zal trachten om erin te blijven geloven, ondanks de tegenkantingen die we zullen ondervinden. Wanneer deze zaak meer klaarheid zal bieden, zal ik elk detail meedelen aan zijn eminentie, zodat hij elke verantwoordelijkheid zal inzien. Alzo moeder Martha in een van haar brieven. Ze werd overmand door faalangst en Jezus liet haar zoveel dingen voelen waar ze ditmaal geen verklaring voor wist. Er was niemand met wie ze over haar gevoelens en onzekerheid kon praten. Over één ding kan men zeker zijn. Wat zij over deze stichting voorspelde, werd waarheid. Willebroek gaf problemen. Vergezeld van hun zeer eerwaarde moeder, vertrokken op 2 februari 1934 vier zusters vanuit Tien naar hun nieuwe parochie. Het kleine huisje aan de Dendermondse Steenweg nummer 45, waar ze hun intrek namen, kreeg de naam Huis Nazareth. Moeder Overste Adolfine, samen met de zusters Clementine, Thérèse en Alphonsine, hadden amper hun valiezen uitgepakt of er werd al stevig op de voordeur geklopt. Zuster, rap, ons moeder ligt op sterven. Moeder Martha bracht heel vaak een bezoek aan haar zusters te Willebroek. Zij gaf zoveel mogelijk vakkundig advies, bood hulp waar ze kon en moedigde iedereen aan in het volbrengen van hun taken. Niet verwonderlijk dat haar aanwezigheid steeds op prijs werd gesteld. De jonge zusters passionisten veroverden op korte tijd de harten van de parochianen. Naast het verzorgen van zieken en ouderen, als ook het bieden van sterfensbegeleiding, kregen ze een nieuwe taak toegewezen. Educatief werk bij de kinderen. Door de inzet van de vier religieuzen wakkerde ook de godsdienstijver aan bij de plaatselijke bevolking. Ondertussen werd er gewerkt aan de bouw van een parochieschool met bijhorend klooster in de Emiel van de Veldestraat. In augustus 1934 werd kardinaal Van Rooy uitgenodigd om alle gebouwen in te wijden. Niettegenstaande de antipropaganda en het verzet, liepen in september alle klassen vol. Hier zouden de mensen nog lang voelen dat ze niet enkel onderwezen werden, maar ook opgevoed door bekwame zusters. De opvoeding van de jeugd was hun hoofdtaak en zij kregen tenminste toegang waar de pastoor of onderpastoor geen voet binnen konden zetten. Een jaar later werd het kinderheil opgericht. Doordat de moeders bleven toestromen, waren er al gauw 3 raadplegingen per week nodig. Ondertussen groeide de parochie gestadig aan met allemaal fabrieksvolk. Willebroek kreeg schone brede straten met nette werkmanswoningen. Elk huisje had zijn eigen hofke voor de deur. Maar zoals het spreekwoord zegt, elk huisje heeft zijn kruisje, zo droeg ook het kleine kloostergebouw intern zijn kruis. Niet alleen de parochianen waren blij met de werkzaamheden en de inzet van de zusters, ook meneer Pastoor ondervond vele voordelen met het werk dat de zusters verrichtten en begon meer en meer eisen te stellen. Er was slechts één probleem. De zusters dienden zich te houden aan de constituties van hun congregatie en dat impliceerde gehoorzaamheid aan de algemene overste. Na verloop van tijd ontstonden er zelfs tussen de zusters onderling conflictsituaties en zuster Adolfine, overste in Willebroek, kon de toestand nog moeilijk de baas. Moeder Martha kreeg bij gevolg vaak Evalier Hendricks over de vloer om een oplossing te zoeken voor het zoveelste gestelde probleem. Constituties kan men niet zomaar veranderen en de problemen stapelden zich op. In een brief van pater Basiel beschrijft ze min of meer de situatie. Willebroek, daar is het nog altijd hetzelfde en ik heb geen hoop meer dat het nog zal veranderen. De overste is van goede wil en heeft een goed hart. Ze heeft me beloofd te zullen veranderen, maar er gebeurt niets. Heel de situatie moet wijzigen, zo niet zal de hele geest van de congregatie eronder lijden. Het is wachten op het volgende kapitel. Dan zal ik naar een middel zoeken om de zaken te behandelen, of beter gezegd, Jezus zal alles wel behartigen. In deze kleine communiteit heeft men reeds gewoontes aangenomen die moeten geleid en herleid worden. De situatie in Willebroek was voor de passionisten niet meer houdbaar, zodat moeder Martha het wijze besluit nam om haar zusters ginder weg te halen. Het klooster werd opgeheven in 1941 en de zusters kregen een nieuwe opleiding, zodat ze na de oorlogsjaren hun taak als missionaris konden hervatten in voormalig Belgisch Congo. In 1938 resideerden de zusters eveneens te Geldenaken, Jodogne. Het was op vraag van zeer eerwaarde heer Deken dat de zusters er ziekenbezoeken konden afleggen. In die tijd waren er vele burgerlijke begrafenissen, maar door de komst van de zusters kwam hier snel verandering in. De passionisten werden er op handen gedragen. In 1969 hield de gemeente een omhaling, zodat in het kloostertje centrale verwarming en stromend water kon worden aangelegd. Tot op heden woont er nog één zusterpassioniste in Geldenaken. Zij oefent er de functie van kosteres uit. Eveneens in Wallonië, in Georges, waren er tot 1995 zusterspassionisten aanwezig om allerlei parochiale taken uit te voeren. Beste luisteraars, we beëindigen hier voor vandaag deze lezing uit het boek getekend Moeder Martha van de Putten door Hilde Rummens. En we gaan volgende keer verder met het onderwerp bedeltochten. We danken u voor het luisteren en wensen u nog een gezegende avond en tot volgende keer.